Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag horen we professor Herman de Deyn aan het woord over de apostolische exhortatie van paus Franciscus, Gaudete et Exultate, over de heiligheid.
Beste luisteraars van Radio Maria, een tijdje geleden heb ik een pauselijke exhortatio gelezen, een apostolische exhortatio van paus Franciscus. Die exhortatio, de betekenis van dat begrip is aanmoediging, opwekking. Dat is dus een soort brief, een lange brief, een soort lezing, als je wilt, waarin de paus een of ander thema centraal stelt. De exhortatio die ik gelezen heb, min of meer toevallig, heette Gaudete et Exultate. Dat betekent, verheugt u en juicht, zoals de heiligen in de hemel. En in die exhortatio, in die lezing en aanmoediging van de paus, wil hij twee dingen doen, eigenlijk. Hij wil ten eerste het thema van de heiligheid ter sprake brengen. Dat is misschien in deze tijd een beetje een vreemd thema, maar we zullen zien dat dat thema eigenlijk door en door menselijk is. Heiligheid is een soort kenmerk van de echte mens, als het ware, en natuurlijk ook van de echte gelovigen. En de paus wil niet alleen op basis van een lange traditie van denken en spreken daarover zijn eigen ding doen, als het ware, maar hij wil tegelijkertijd ook laten zien wat de problemen zijn vandaag met het nastreven van de heiligheid. En vandaar dus de titel, vooral van het derde hoofdstuk, daar vooral heb ik zitten inlezen, dat gaat over de roeping van de gelovigen tot heiligheid en ten tweede over de hinderpalen om die heiligheid te bereiken in de hedendaagse wereld. Ik begin met het eerste thema. Wat is dat eigenlijk, heiligheid? Wel, het woord heilig, in het Engels holy, heeft een heel oude stam en dat is eigenlijk de stam van heel zijn, geheeld zijn of volmaakt zijn. En natuurlijk, dat is een thema dat ook in onze tijd, zij het niet onder het woord heiligheid, aan bod komt. Iedereen wil vandaag eigenlijk top zijn, perfect zijn, de beste zijn, tot de elite behoren. De vraag is of dat wel echte heelheid, echte volmaaktheid is. De christelijke volmaaktheid heeft iets heel specifiek en tegelijkertijd iets heel menselijk. Het is een volmaaktheid die niet betekent dat men op alle mogelijke manieren top moet zijn, maar het is een volmaaktheid ten aanzien van die dingen in het leven waar het er echt op aankomt. En de vraag is, ja, hoe dat die volmaaktheid en die heiligheid eruit ziet. Wel nu, het is een heiligheid, een heelheid, een volmaaktheid, waarbij men de levenswijze waarin men volmaakt is, waarin men beseft dat dat eigenlijk niet zonder meer ons eigen werk is. Dat het een kwestie is niet van zelfbeschikking, niet van kunnen doen wat men wil, maar eigenlijk een gave, een genade. Dus de volmaaktheid, dat is zeer paradoxaal, maar het menselijke en het religieuze zijn allebei paradoxaal eigenlijk. Het paradoxale is dus dat de echte volmaakte mens, de heilige, dat die tegelijkertijd de nederige is. Dat is een enorme paradox. En die paradox wordt heel mooi gerealiseerd, als het ware, verwerkelijkt in de echte heiligen. En het voorbeeld van de echte heilige, dat is eigenlijk Maria. Dus zij is in zekere zin een volmaakte gelovige, een heilige. Maar dat komt juist omdat zij de genade van God wist dat zij de genade van God gekregen had om te doen wat zij moest doen. En die genade alleen kan haar sterkte geven om te doen wat ze moet doen. En we zien hier een heel interessante aspect van het christelijke, katholieke geloof. Een echte gelovige, dat is iemand die gelooft, vertrouwt dat iets kan, hoopt het te bereiken met alle inspanning die men kan inzetten en tegelijkertijd weet dat die manier van leven, het dat aankunnen, een gave is van God. Het is dus die paradoxale combinatie van heiligheid en nederigheid. Tussen haakjes, dat is eigenlijk heel menselijk ook. Ook buiten de religie. Diegene die echt top is, die weet tegelijkertijd dat hij de capaciteiten om dat te worden eigenlijk niet zelf gemaakt heeft. Hij heeft die zelf gekregen. Ik ben een wielerliefhebber en ik herinner mij uit mijn jeugd een ronde van Vlaanderen gezien te hebben waarin de toenmalige favoriet, die was absolute favoriet om die ronde te winnen. Het was het jaar 1989, geloof ik. En dat was Edwig van Hooydonk. En Edwig van Hooydonk, op het einde van die ronde waren ze nog met enkele hele grote kleppers van de renners samen. Maar op het einde van die rit, van die fameuze ronde, op de Bosberg, iets voorbij Gerardsbergen, stormde hij weg en hij slaagde erin om tegen alle anderen in, tegen de allergrootsten in, toch tot aan de meet in Meerbeek bij Nienhoven, vooruit te blijven en dus de Ronde van Vlaanderen te winnen. Wel, toen gebeurde er iets ongelooflijks en iets treffend. Toen Van Hooydonk, die de gedoodverfde winnaar was, die alle koersen won in die tijd op dat moment, toen hij op het podium stond en de bloemen in ontvangst kreeg, barstte hij in tranen uit. Ziet je, dat is heelheid. Dat is echt volmaaktheid. Echt top zijn. Het is slagen in iets dat wonderlijk en bewonderenswaardig is. En tegelijkertijd weten, het is niet zonder meer aan mij te danken. Het is te danken voor de christen aan de goddelijke genade. Een heilige is dan ook tegelijkertijd iemand die niet zijn eigen wil doet zonder meer, maar die gehoorzaam is. Gehoorzaamheid in de originele betekenis van het woord. Je ziet, het is altijd goed om na te denken over de diepere betekenissen van de woorden die dikwijls een grote waarheid bevatten. Wel, dat is niet alleen zo met heiligheid. Dat is ook zo met het woord dat fundamenteel verbonden is met heiligheid, namelijk gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid betekent niet slavernij. Gehoorzaamheid betekent horen, luisteren, openstaan voor de wil van een ander. Niet eigenwillig zijn, niet egocentrisch zijn, maar met alle macht van zijn wezen, met alle kracht die men heeft, zich inzetten voor een boodschap, voor een stem en haar boodschap die men gekregen heeft van hoge rand. En opnieuw, dat is precies wat Maria deed toen ze zei bij de boodschap van de engel Gabriel dat zij de dienstmaagd des Heren was en dat zij wilde doen wat God haar gevraagd had. Er is een tweede begrip dat nauw verbonden is met heilig en dat is heiligen. Dat is een werkwoord. Er zijn niet alleen heiligen, die heiligen, die heiligen God. En wij doen dat ook in de Eucharistie. In de Eucharistie zingen wij heilig, heilig, heilig. Dat is het Sanctus. En in het Sanctus heiligen wij God, de Heer van alles, van wereld en hemel en aarde. En dat heiligen, dat is tegelijkertijd, dat is diep verheerlijken. Dat is, met de woorden zelf van de exhortatie van de paus, zich verheugen en jubelen. In de mis is eigenlijk, de Eucharistie, is eigenlijk het heiligen van God en van Jezus Christus. Het verheerlijken van God. We gebruiken ook soms de uitdrukking geheiligd zij de naam des Heren. Dat is een beetje vreemd natuurlijk, opnieuw op het eerste gezicht. Wat is dat eigenlijk, het heiligen van de naam? Wel, om dat goed te verstaan, moet men weten dat de naam, wel, dat is in zekere zin diegene zelf waarover het gaat. Dus wanneer we de naam heiligen, wanneer we de naam eerbiedigen, dan eerbiedigen we diegene die de naam draagt. Opnieuw, dat is zeer menselijk, dat is een gewoon menselijke werkelijkheid ook. Als wij iemand willen eren die overleden is, dan eren we ook de naam. We herinneren ons de naam. En in het herinneren van de naam herinneren we ons de persoon. In het eren van de naam eren we de persoon die die naam droeg. In het Joodse denken is de naam van God iets heel speciaals. De naam van God is in zekere zin, drukt het diepste van God zelf uit. En vandaar ook dat we die naam speciaal moeten eerbiedigen. Vandaar ook het verbod om te vloeken, om de naam te misbruiken. Ook in het gewone leven is dat zo. De naam van iemand onteren, de naam misbruiken, bespotten, is heel erg. Om een persoon te eerbiedigen, moeten we ook zijn naam eerbiedigen. Wel, dat is ook in de godsdienst zo. Dus heiligen die de heiligen waartoe wij ook kunnen en moeten behoren, die heiligen heiligen samen God. Met andere woorden, er is een direct verband tussen het soort leven, het volmaakte leven van heiligen en de eredienst. Dus er is een verband tussen, opnieuw, een diepe waarheid in het katholicisme, tussen de twee fundamentele begrippen van het monastieke leven, maar ook van het leven van alle gelovigen, namelijk ora et labora. Een heilige moet werken. Hij moet bepaalde fundamentele werken doen. Dat betekent op de allereerste plaats niet gewoon werken, maar de werken van barmhartigheid. Dus het labora is ten diepste het barmhartig zijn voor zichzelf en voor de anderen. Het zorgen. Het labora gaat altijd samen bij de volmaakte, in de volmaakte perspectief, met ora, met devotio, met andere woorden, met de liturgie. Vandaar dat in het christelijke leven die dingen absoluut centraal staan. De werken van barmhartigheid en de eredienst. En de eredienst en de werken van barmhartigheid, die hebben te maken met niet alleen iets puur etherisch, iets puur spiritueel, of om zo te zeggen. Nee, het gaat om iets zeer lichamelijk. De echte spiritualiteit is een lichamelijke spiritualiteit. Het is zorg dragen voor het menselijk lichaam. En ook in het bidden. Bidden is niet puur geestelijk. Het is bidden met handen en voeten. Het is zingen en dansen. Het is een mooi beeld uit de Apocalyps dat de heiligen in de hemel samen met de engelen juichen en dansen voor het aanschijn van God. Dus de hemel, dat is niet een triestige plaats. Dat is een fantastische plaats. Dat is de plaats van de dans en het gejuich in het aanzien van het absolute wonder. We gaan nu even kort onderbreken.
Thank you.
Goed, we hernemen onze uiteenzetting over de exhortatio van Paus Franciscus, waarin hij twee dingen doet. Ten eerste nadenken over wat is dat eigenlijk, heiligheid, heelheid, de volmaaktheid van de gelovigen. Maar ten tweede, en daarover gaan we het nu hebben, wat zijn de hinderpalen vandaag om heilig te worden of te zijn in de wereld van vandaag, in de context van deze maatschappij? De paus zegt dat die hinderpalen eigenlijk dezelfde zijn als altijd. Hij verwijst daarbij naar twee ketterijen, als het, om het zo te zeggen, die van in het begin van het christendom praktisch aanwezig waren en die de heiligheid ook toen in de weg stonden. En die twee oude ketterijen, die zijn volgens hem ook vandaag nog aanwezig. Die zijn aanwezig in de maatschappij waarin wij leven en wij moeten die dus proberen te vermijden. Wij moeten daar bewust zijn dat een bepaald soort ideologie, zo zouden wij die ketterijen vandaag noemen, dat een bepaald soort ideologieën ons verhinderen om heilig te zijn op de juiste wijze. Die twee ketterijen noemt hij enerzijds het gnosticisme en anderzijds het pelagianisme. Het gnosticisme, dat is eigenlijk een heel oude ketterij die verband houdt met de verhouding tussen geloof en weten. Het gnosticisme denkt dat het geloof fundamenteel eigenlijk kennis zou moeten zijn. Het woord zegt het zelf, de gnosis. Alle nadruk ligt op het kennen. En het geloof is maar belangrijk in zoverre het tot dat kennen leidt. Het kennen is eigenlijk belangrijker dan het geloof en dan de eredienst die daar, zoals we al gezien hebben, noodzakelijk mee verbonden is. Wat in het gnosticisme dus belangrijk is, is tot een weten te komen dat andere mensen niet hebben. Tot een soort elite van kennis, elite van ingewijden te behoren. En tegelijkertijd, doordat alle nadruk ligt op het kennen en op het weten, is er een soort negatie, een verwaarlozing van het lichamelijke, van de incarnatie. En het gnosticisme negeert zelfs in die oorspronkelijke ketterij het menselijke van Jezus. Dat is puur bijkomstig. Ten slotte is het gnosticisme ook gekenmerkt als in zekere zin antilichamelijk, extreem spiritueel, gekenmerkt door een soort ascetisme, een soort overdreven, bijna haat tegenover het lichamelijke, een onverschilligheid tegenover het aardse. En dat gnosticisme, dat gericht zijn op willen, weten en tot ingewijden behoren, kan twee manieren van weten centraal stellen. Enerzijds een soort speciale verlichtingskennis die wij innerlijk zouden ontvangen direct van de Heilige Geest en waarbij we de kerk eigenlijk niet nodig hebben. Ofwel een theologische kennis die uitzonderlijk is en die alleen door uitzonderlijke mensen kan verworven worden. En waarin eigenlijk het mysterie, dat wil zeggen de paradox, het paradoxale karakter van het christendom miskend wordt. Wel, die kenmerken van het gnosticisme, die hebben we eigenlijk vandaag ook, die kunnen vandaag ook optreden. Er is ook vandaag een tendens om bij de gelovigen zelf, bij sommige gelovigen zelf, om het geloof, het vertrouwen, dat eigenlijk de basis is van het geloof, te vervangen door kennis. een extreme interesse in theologische spitsvondigheden, in verzoening tussen theologie en wetenschap en dat soort dingen. Een extreme nieuwsgierigheid ook naar hoe de dingen in elkaar zitten en hoe alles theoretisch bij elkaar zou passen. Wel, dat gaat eigenlijk in tegen wat fundamenteel is in een heilig leven, zoals we daar straks gezien hebben, namelijk eenvoud, vertrouwen, verwondering. Die doet bewonderen, die doet juichen, die leidt tot liturgie, tot eredienst. Wel, al die dingen die komen in een bepaald soort godsdienstigheid, in een soort gnostische vorm van godsdienstigheid op de achtergrond. En ten tweede natuurlijk ook de negatie van de incarnatie. Ook dat zien we vandaag. Er is een enorme nadruk in zekere zin op het lichamelijke, maar dat lichamelijke is een puur middel. Waar het eigenlijk op aankomt is zichzelf. Niet de eerbied voor het eigen lichaam en voor de lichamelijkheid van de ander. Met andere woorden, benadrukken van tot de elite behoren, tot diegenen behoren die weten hoe alles in elkaar zit, die alles op basis daarvan ook gaan in handen nemen. Wel, dat is eigenlijk bijna een negatie van barmhartigheid tegenover de anderen, tegenover de eenvoudigen. Daartegenover stelt de paus in zijn exhortatio dat we aandacht moeten hebben voor het lichamelijke en vooral voor het gelaat. Het gelaat van de vader, zegt hij, en het gelaat van de ander, van de broeder. Het gelaat van de vader. Wat is dat eigenlijk? Wel, dat is de geïncarneerde mens, God, dat is Christus. Dus het menselijke in Christus, dat kunt je niet ontkennen. Dat is absoluut centraal. Het is via de mens, Jezus, dat we tot de Vader, de Godheid, moeten geraken. Ten tweede moeten we aandacht hebben voor het gelaat van de ander. Vooral van die anderen die in de ogen van de wereld, in de ogen van de huidige maatschappij, eigenlijk bijzaak zijn. De paus gebruikt het nogal sterke woord, het zijn déchets. Ze zijn als het ware afval van de maatschappij. Het zijn mensen die aan de uitkant van de maatschappij zitten. Wel, de barmhartigheid, het religieuze labora, moet vooral zijn een zorg voor de allerminsten, de allerkleinsten, zoals Jezus ook zegt in het evangelie. En dat wordt allemaal ontkend vandaag natuurlijk. Alleen de elite telt in zekere zin, alleen de vooruitgang, alleen de kennis telt. Er is ten tweede de ketterij van het pelagianisme. En dat is een ketterij die niet zozeer te maken heeft met de kennis, met het weten, maar een ketterij die te maken heeft met willen en handelen. En deze ketterij, die denkt dat de mens in de oorspronkelijke betekenis van pelagianisme betekende een soort utopische, zelfgenoegzame visie op de mens als wezen dat in se goed is en dat in feite in zekere zin aan God gelijk kan worden. Dat leidt natuurlijk tot activisme, tot zelfontplooiing terug. Dus de pure zelfbeschikking op basis van weten is hier een zelfbeschikking op basis van handelen, op basis van activisme. En de paus vindt dat opnieuw dit soort mentaliteit, dit soort ideologie, ook vandaag aanwezig is ook in de kerk, als het ware, ook bij gelovigen. Het is de gedachte dat in zekere zin eigenlijk alles van ons afhangt. Waar het op aankomt is, zeker in de huidige tijd, alles te herorganiseren, in handen te nemen. Sociaal, politiek, maar ook kerkelijk. En alle aandacht gaat naar hervorming van structuren. Wel, dat sluit natuurlijk perfect aan bij de hedendaagse mentaliteit dat alles organiseerbaar is, dat alles gemanaged en beheerst kan worden. Af en toe krijgen we natuurlijk een dikke klop van de hamer, zoals bij de coronacrisis, waarbij blijkt dat we helemaal niet in staat zijn om alles te weten en dat we zeker niet in staat zijn om alles in handen te nemen. En opnieuw, daar tegenover die pelagianistische drang, die activistische drang, moeten we terugkeren naar de diepere ware houdingen, de houdingen van de heiligheid. En dat is natuurlijk het vertrouwen, ook wanneer we niet zien hoe het goed kan aflopen. De hoop, maar ook de liefde, door de barmhartigheid, door het eerbiedigen van de naam en het gelaat van de minsten van onder de mensen. Dat is eigenlijk wat de paus wil doen. Dus de kern van zijn boodschap is eigenlijk niet streven naar meer weten, niet streven naar meer beheersing. Het is echte spiritualiteit. En wat is die echte spiritualiteit? Het is het terugkeren naar de eenvoud van geest, naar overgave. De capaciteit tot verwondering. Verwondering voor het mysterie. En ook de verantwoordelijkheid die daarmee te maken heeft. Het mysterie van de mens God en de Vader en het mysterie van het gelaat van de ander. En de zorg die daarmee verbonden is. En tegelijkertijd natuurlijk het juichen en zingen wanneer wij in de Eucharistie, in de liturgie, God en de mens God aanwezig weten en de Vader aanwezig weten. En wanneer wij met alle engelen en heiligen het Sanctus kunnen zingen. Op die manier participeren wij reeds op aarde, om zo te zeggen, in het hemelse viering van Jubilate et Gaudete, in het aanschijn van de drievuldigheid. En opnieuw, dit is helemaal niet vreemd. Ook in het menselijk leven zijn dat de fundamentele houdingen die diep menselijk zijn. Dat is geloof en hoop, fides. Geloof en hoop, ook ten aanzien in onszelf en in de anderen. En ten tweede, liefde voor de anderen. Dat zijn eigenlijk de fundamentele deugden. En die fundamentele deugden, geloof, hoop en liefde, die moeten en zijn, die worden gevierd in de liturgie, maar die zijn ook nauw verbonden met het alledaagse leven, met de werken van barmhartigheid, met de zorg voor de anderen, zoals de kerk die twee dingen altijd nauw verbonden heeft. Tot volgende keer.
Es afable, no quiere.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese over Gaudete et Exultate, gegeven door professor Herman de Deyn. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.